Ter voorbereiding op de verkondiging zal Maya straks met ons lezen uit Gods woord. Voordat we daaraan beginnen, willen we God, willen de Heilige Geest vragen om daarbij te zijn. Laat ons bidden. Heere God, onze Vader, machtige Koning, wij danken u dat we deze dag uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat we hier weer met elkaar mogen samenkomen. Hier in dit gebouw en online. U bent goed, Heer. U komt tot ons in het Bijbelgedeelte dat we zo gaan lezen. Heilige Geest, wilt u bij ons zijn en ons openen voor uw woord, zodat we het begrijpen en zodat we het toe kunnen passen. En zodat het gaat leven in ons leven. Wilt u ook bij de muziek, bij het kinderwerk, bij de techniek en bij alle anderen zijn die zich inzetten voor deze dienst. Heer, wilt u deze dienst en de bevestiging van uw lijn straks zegenen. En wilt u deze eredienst maken tot opbouw van uw gemeente en tot eer van u. Dit vragen we u uit genade. Amen. We gaan nu verder lezen uit Efeze 6.
Ik ga dus met u lezen, Efeze 6. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben en dat hij geen onderscheid maakt. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te houden, kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God om uw weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is te kunnen doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de geest iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik mijn vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie, waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. Opdat ook u weet hoe ik het maak, zal Tychicus, onze geliefde broeder, die zo trouw de Heere dient, u alles vertellen. Juist met dit doel stuur ik hem naar u toe om u over onze omstandigheden in te lichten en om in moed in te spreken. Vrede zij met de broeders en zusters en liefde en geloof van God de Vader en van Jezus Christus, de Heer. Genade en onvergankelijkheid zijn met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben.
Het laatste stukje van de Efezebrief. Bij het voorbereiden moest ik denken aan de tijd dat ik in Almere buurtbemiddelaar was. Dat ben ik een tijdje geweest. En dan krijg je training. En in die training zit onder andere dat als je bij geboren Nederlanders binnenkomt, dat je anders binnenkomt dan wanneer je bij geboren Arabieren binnenkomt, of geboren Turken of geboren enzovoort. Een van de dingen die mij daar werd geleerd, dat was dat bij sommige culturen je je schoenen uittrekt als je naar binnen gaat. Ja, oké. Okay. Dus vanaf dat moment vroeg ik altijd van, zal ik mijn schoenen uittrekken? Eén situatie kan ik me herinneren. Dat was dat ik binnenkwam in een woning en die hadden wat een beetje lijkt op wat mijn ouders vroeger hadden, zo'n vestibule. Kennen jullie dat nog van vroeger met zo'n klapdeur aan het eind? Er staat een kapstok en bij mijn ouders waren nog glas in loodraampjes en zo. Dus je komt de voordeur binnen, kom je in de vestibule en er is een kapstok en een ding voor je schoenen en weet ik het allemaal. En dan ga je de klapdeuren door naar binnen. Deze mensen hadden zo'nzelfde systeem en in die vestibule, mijn jas werd aangepakt. Mevrouw stond rustig op mijn schoenen te wachten met twee sloffen in haar hand. En ik had mijn jas uitgedaan en ik begreep uit die sloffen dat ik mijn schoenen uit mocht trekken. Dus ik trok mijn schoenen uit, ik kreeg sloffen. Die paste notabene ook, dus het was heel mooi. En met dat ik die sloffen aantrok, kwam zij aan met een vest. Ik moest een huisvest aantrekken. Ja, nou dacht ik bij mezelf, misschien is de kachel niet aan, maar... En denk bij mezelf, je komt dus van buiten naar binnen en in die vestibule, in dat voorportaal, word je voorbereid op hoe het daar binnen zal zijn. Hoe het daar binnen bij die meneer en mevrouw zou zijn. Ik dacht meteen in die vestibule, ik was samen met een mede-buurtbemiddelaar, hoe kunnen deze mensen nou ruzie hebben met hun buren? Hoe kan dat? Als je zo wordt ontvangen. En inderdaad, wij werden ontvangen binnen. En nou, er stond zelfs allerlei lekkers op de tafel. En weet ik wat allemaal. Ontzettend gastvrij. Dingen die ik niet kende. Maar goed, dat maakt niet uit. Het smaakte uitstekend. En dat hele gesprek had opeens een compleet andere toon dan wat ik als buurtbemiddelaar gewend was. Want meestal was het slaan, schoppen, schelden. En de buurman die had dit gedaan en de buurvrouw had dat gedaan. En dit klopte niet en dat klopte niet. En noem het verder maar op. Hier niet. Wij zaten daar volkomen vredig. En dan is het gebruik, als je met de ene partij hebt gepraat, dat je ook naar de andere partij gaat. Dus wij gingen naar buiten en wij gingen een tuin verder bij de buren naar binnen. Dat was een compleet ander huis. Dat was ook zo'n vestibule ding, maar die deur stond open, dus de deur werd ons open gedaan. En zonder dat er ook maar goedenavond werd gezegd, liep de man die ons opendeed door de vestibule deur zo de kamer in. Daar stonden we. Dus ja, wat dan? Ja, nou, laten we er maar achteraan lopen dan. En hij begon nog voordat we onze jas uit hadden of wat dan ook, begon hij meteen over de buren te voeteren. Hier moest ik aan denken. Want Efeze 6 is het slot van de samenvatting van het geloof. En eigenlijk zou je nu in Efeze 6 moeten kunnen lezen hoe het voor ons is in deze wereld om alvast in het voorportaal van het paradijs te leven. Want als het allemaal waar is wat Paulus heeft gezegd over Jezus Christus, over genade, over liefde, de kracht van de geest, alles wat we hebben gehad, dan kan het toch niet anders of wij stralen naar de buitenkant uit. De vorige keer man-vrouw, verhouding in het huwelijk. Wij stralen gewoon naar de buitenkant uit dat wij in een ander soort tijdperk leven. Als christen bedoel ik dan. Dat je al met één been in het paradijs staat en met het andere been misschien helaas nog in deze wereld. En ik moest even terugdenken aan de preek van de vorige keer, toen ik gisteren op het nieuws hoorde dat we 390.000 woningen tekortkomen op dit moment. En weet je nog dat we toen in de preek, dat ik toen in de preek zei, dat is ongeveer gelijk aan het aantal eenoudergezinnen. Dus even statistisch gesproken. Ik zeg niks over ruzies tussen mensen en dergelijke, of dat je liefde tekort bent gekomen en bent gevlucht. Dat weet ik allemaal niet. Maar het is wel zo dat als 390.000 huwelijken bij elkaar waren gebleven, we geen woningtekort hadden gehad. Heel praktisch. Ja? Hoe staan wij hierin? Begint Efeze 6, moet je wel bijzeggen, dat hoort eigenlijk nog bij Efeze 5. Begint Efeze 6 met: kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. We hebben in het pastorale team hebben we erover nagedacht. Want het woord gehoorzaam wat hier staat, is niet het gehoorzaam wat wij kennen. Bij ons, lieve kinderen, tieners, of ja, ik ben ook nog kind, maar als je luistert, ja. Lieve kinderen, hier staat letterlijk een woord wat wij niet kennen in het Nederlands. Hier staat het woord onderhoor je ouders. Dat is een hele gekke, ja, onderhorigen, daar hoor je zo meteen komen bij de slaven. Ja, onderhorigen, daar kennen we het nog wel. Maar als ik tegen jullie zou zeggen, tieners, onderhoor je ouders, dan denk je bij zo'n... Oké, ja, maar er staat nog wel wat bij. Uit ontzag voor de Heer. Wat is onderhoren? Net zoals dat we de vorige keer zeiden bij mannen en vrouwen in een huwelijk. Ja, onderdanig, nou, daar ga ik nu niet meer op in. Maar datzelfde woord, dat voor onder staat hier ook, maar dan niet danig, maar horen. Onderhoren wil zeggen dat je luistert met respect voor wat ze zeggen. Dus dat je hun woorden als het ware net ietsje hoger zet dan jouw eigen mening. Dat wil niet zeggen dat je vervolgens gaat doen exact wat ze zeggen. In het pastorale team was er ook iemand die zei van, ja, luister, ik luisterde naar mijn vader. En mijn vader, ja, die kende ik als iemand die nogal vreesachtig was, terwijl ik als tiener echt wel plannen had om te gaan doen. Dus ik moest tegen mijn vader zeggen, ik snap uw woorden. En ik vind ze heel liefdevol, maar ik ga het niet doen. Want u bent vreesachtig en ik niet. Snap je? Onderhoren, dat wil zeggen respect hebben voor wat de ander zegt. Evengoed, staat dus even verderop over die ouders, maak je kinderen niet verbitterd. En verbitterd, dat wil zeggen dat je maar blijft pushen. Dat je maar bezig blijft. Dus dat je niet doorhebt dat je kind jou onderhoort. Maar dat je eigenlijk maar continu bezig blijft met doordouwen van wat je zelf zou willen. En dan krijg je een stukje over de slaven. Daar moet ik meteen ook wat bij zeggen. Die horen bij het huisgezin. Maar slaven zijn niet de slaven van de tot slaaf gemaakten uit de herdenkingen van tegenwoordig. Wisten jullie dat meer dan 30% van alle mensen in die tijd slaaf was? Meer dan 30%. Maar waar moest je dan aan denken? Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de boerderij, maar daar gaan we weer, aan de boerderij van Wijlen mijn opa. Mijn opa was boer en die woonde in het grote huis en daarnaast stonden woningen voor de arbeiders. Zij leefden van hetzelfde bedrijf, hadden daar hun inkomen. Wat ik van mijn moeder heb begrepen is dat ze bij de lunch ook allemaal, de hele meute, daar aan tafel zat. Dat was de slaaf van toen. Ja? Maar dat betekent dus ook dat als je diezelfde stijl pakt van dat onderhoren, dat een slaaf in die tijd ook niet een willoos figuur was die onderdrukt werd door zijn heer of zo. Nee, ik neem je even mee, toen waren er al geen arbeiders meer, naar de tafel bij mijn grootouders in de grote keuken van de boerderij. Daar stonden allemaal stoelen langs de kant, zo rond in de kring, een grote tafel. Volgens mij 5 aan deze kant, 1 daar, 5 aan die kant en 1 daar, zoiets was het. En alleen die stoel die daar stond, die had armleuningen. Dus als wij als kleinkind in die stoel gingen zitten en we gingen eten, dan kwam opa binnen en die deed alleen maar zo. Zo van, dat is mijn stoel, wegwezen. Dat is ons een keer uitgelegd. Die stoel heette de zorg. Zo heette die stoel, de zorg. Want, was de gedachte daarachter, je mag over alles meedenken. Je mag altijd je mening geven. Maar de last van de beslissing ligt bij mij. Ja, de zorg. Nou, dat is een verhouding die je hier tegenkomt. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt. Hoe gehoorzaam je Christus? Doordat je onderhoort. Je luistert niet alleen maar naar zijn woorden, je luistert naar zijn daden. Je luistert naar zijn woorden aan het kruis, maar je luistert ook naar zijn kruisdood. Wat zegt dat mij? Je luistert naar zijn opstandingswoord, vrede voor jullie. Je luistert naar wat hij zegt, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Ben je nou een slaaf van Jezus? Nee, Jezus zegt het zelf. Ik noem je geen slaaf meer, ik noem je vrienden. En zo zegt hij ook tegen die meesters, even verderop, van meesters, vers 9, je kunt het gewoon meelezen. Meesters, behandel je slaven op dezelfde manier. Dat wil zeggen, wees ook onderhorig aan je slaven. Waarom? Stel je voor, je hebt daar iemand aan tafel zitten bij opa en oma thuis en die weet alles van trekkers. Mijn opa had een gloeiende hekel aan trekkers. Maar deze jongeman die weet alles van trekkers. En die zegt tijdens de lunch van boer, we moeten wel een nieuw dieselfilter hebben. Opa, je ziet opa zitten. Waar is dat voor? Dus opa moest ook onderhorig zijn aan. Snap je de verhouding? Als aan Christus. En Christus hoorde onder God. Hij onderhoorde God. Alles wat de Vader mij geboden heeft, dat heb ik gedaan. En daarom heeft de Vader mij lief. Snap je de verhouding? Het is niet een slaaf en nu doe je dit en nu moet je dat. Nee, in Christus zijn wij, mogen wij kinderen van het koninkrijk zijn. Wij onderhoren Christus. In die tijd was dat revolutionair. Want de slaven die opeens hoorden in de kerk dat ze in Christus vrij waren, er waren natuurlijk ratten van heren bij, maar ook ratten van slaven. En die dachten bij zich, nou ben ik vrij in Christus. Dus die kwamen in revolutie. Dat was een probleem, want als namelijk vanuit de kerk een sociale revolutie zou plaatsvinden in deze verhoudingen, zou het evangelie meteen geblokkeerd zijn. Naar die mensen moet je niet luisteren, want dan raak je je slaven kwijt. Naar die mensen moet je niet luisteren, want dan krijg je een mes tussen je ribben. Naar die mensen moet je niet luisteren, want... Nee, zegt Paulus, doe dat nou niet. De verhouding tussen meester en slaaf is in Christus een hele andere. En dan rond ik dit af. Want, zegt hij in vers 9, laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben en dat hij geen onderscheid maakt. Als jij met twee benen in het paradijs komt, dan zegt onze goede God niet, oh wacht even. Jij was heer, jij mag erin. Jij was slaaf, nee, sorry. Nee, jullie zijn gelijk in Christus. In Christus is er geen man, vrouw, meester, slaaf, wat dan ook. Jullie zijn allen gelijk. Snap je dat je in de gemeente en in de gezinnen een compleet andere verhouding gaat krijgen? En dan krijgt hij dan ook het punt van, luister, het is voor jullie nodig, hè, want je kunt nu de kerk uitlopen en bij jezelf denken, oh, dat is heel mooi. Ja, nee, maar het is voor jullie nodig, lieve gemeente, thuis en hier in de kerk, dat je leert hoe je dat kunt doen. Dat je leert hoe je dat kunt doen. Ik zit niet in jouw kantoortuin morgenochtend. Ik zit niet bij jou in je gezin aan tafel. Ik weet niet welke persoon jij op straat tegenkomt. Ik weet wel dat we hier in de gemeente met elkaar die dingen kunnen delen en kunnen vragen, hoe onderhoren wij Christus? Want dat het onderhoren van Christus leven brengt, dat mag duidelijk zijn. Hij hoorde naar de Vader, gaf zijn leven en stond op de derde dag. Moet je zien hoeveel volgelingen die inmiddels heeft. Dus dat het geven van je leven zoals Christus ons dat heeft geboden vruchten afwerpt, dat snappen we. Maar hoe doe je dat in de maatschappij van tegenwoordig? En dan zegt Paulus iets heel kritisch. Let op, de geesten van de tijd, daar hebben wij tegen te vechten. We vechten niet tegen elkaar. We vechten niet met wapens tegen vlees en bloed. Dat doen we niet. Dat is niet ons pakkie aan. Als regeringen terroristische organisaties moeten bestrijden, dat snappen we. Maar daar gaat het hier niet om, zegt hij. Nee, wij vechten tegen de geesten en de machten in de lucht. Zal ik je één voorbeeld geven? Dat is meteen heel kritisch, hè? Dus je kunt meteen je tenen krom zetten. Ik zei net 390.000 woningen tekort in Nederland. 368.000 eenoudergezinnen. Dat is natuurlijk een raar vergelijk. Maar je snapt toch wel dat ik dan bij mezelf denk, hadden wij ons leven aan onze partner gegeven, hadden wij trouw kunnen zijn in de dingen die we doen, hadden we geen woningprobleem gehad. Dat is natuurlijk een rotte opmerking, dat snap ik. En daar gaat het me ook niet om, om iedereen maar weer een oordeel. Want gescheiden of niet, je bent bij Christus welkom. Ja? De vrouwen die met de nek werden aangekeken in de tijd van Jezus, waren welkom aan zijn tafel. Sterker nog, hij verdedigde ze. Dus laat dat even duidelijk zijn. Waar het mij om gaat is dat je in het nieuwsbericht hoort dat wij 390.000 woningen tekort komen en dat er nog 900.000 moeten worden gebouwd voor 2030. Met als argument dat er zoveel scheidingen zijn. Wat hoor je niet? Weet je waarom we zoveel woningen tekort komen, lieve mensen, luisteraars thuis? Omdat jullie niet investeren in je huwelijk. Dat hoor je niet. Dat is natuurlijk ook een rotopmerking van mij. Dat snap ik wel. Want er gebeurt veel te veel. Maar de geest waartegen wij te strijden hebben, is de geest van als jij wil, heb jij het recht. Als jij wil, moeten wij ervoor zorgen. Als jij vindt dat je er recht op hebt, dan moeten wij dat faciliteren. Dat is het individualisme van onze tijd. Dat is zo rottig dat het ons ook al irriteert. Als ik naar de kerk wil, dan doe ik dat. Als ik naar een leergroep wil, dan doe ik dat. Als ik niet wil, dan doe ik dat niet. Dat is een geestesgesteldheid. Kun jij je voorstellen dat Jezus Christus ooit had gezegd, Heere God, u kunt me nog wat, ik wil het niet. Nee, in de crisis van zijn bestaan zei hij, als het kan, Vader, liever niet. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil. Zeg ik nou dat als iemand je oproept om als, weet ik veel, tiener naar een leergroep te gaan, dat je wel moet? Nee, dat zeg ik niet. Je bent geen slaaf. Je bent er doorheen. Je mag in Christus je eigenste zelf zijn. Maar luister dan wat Paulus zegt tegen je. Ten slotte, lees mee. Als je dat niet doet, dan heb je meteen al een van de wapens niet bij je. Ja, dat is meteen al. Lees mee. Hoofdstuk 6, vers 10. Het is een klein beetje teken aan de wand dat sommigen nu nog een Bijbel moeten pakken. Dan denk ik, jongens, leef met dat ding. Zegt hij, tenslotte, vers 10. Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Je ziet het niet zomaar. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. En dan krijg je hem. Houd stand met de waarheid als gordel om je heupen. De waarheid is Christus. Bekleed je met de dienstbaarheid van Christus. Dat is het eerste. Dat wil zeggen, persoonlijke relatie met hem door woord en gebed. Woord komen zo meteen op. Door het gebed omgord je met de waarheid van God. De gerechtigheid als harnas om uw borst. Wat is gerechtigheid in de Bijbel? De genade van God. Dat jij leert leven vanuit het diepe besef dat God een genadig God is. Wat ze ook tegen je zeggen, wat ze ook tegen je doen, als je het in gebed bij God brengt, dan zul je van zijn kant woorden van genade horen. En daarmee moet je je panseren. Waarom moet dat een borstpanser zijn? Omdat het oordeel van mensen je het hart kan doorboren. Het oordeel van God niet, dat verlost je hart. De inzet van het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. Wat is de inzet van het evangelie van de vrede? Hou voor zover het van jou afhangt vrede met alle mensen. En haast je daarin. Haast je om vrede te brengen onder de mensen. Tegenwoordig, heel praktisch, wij moeten allemaal een mening hebben over Israël, over de Joden, over de Arabieren, over Hamas, over weet ik wat allemaal. Lieve mensen, kap daar alsjeblieft mee. Stop daarmee. En hou vrede met je buurman. Daar begint de vrede van de wereld. Hou vrede met je partner. Hou vrede met je vader, met je moeder, met je kind. Daar ligt jouw strijd. Hou vrede met je klasgenoten. Hou vrede met je collega's. Hou vrede met... En daar ligt je strijd. En wees daar snel in. Trek die schoenen aan om bereid te zijn de vrede te brengen aan de mensen. En hou op, en dan zeg ik het even heel bot, met geblaat over dingen waar je niks aan kunt doen en die ook jouw verantwoordelijkheid niet zijn. Oké. Niet te fel worden, Peter. Oké. Draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Met andere woorden, hou vol in geloof. Ik had deze week een bijeenkomst, die ging onder andere over namen. Ja, jouw naam betekent Peter. Ja, zegt dat wat over je leven? Ja, tot mijn stomme verbazing hou ik nog steeds vol. Dat is niet mijn kracht, maar het is wel mijn naam. Hou vol. Waarom? Omdat de liefde van God de dood heeft overwonnen. En de dood, als die je bedreigt, hou vol in geloof. Christus is opgestaan. Dit is niet het einde. En dan krijg je hem. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest. Dat wil zeggen de woorden van God. En dat zijn deze. En dan kom ik weer terug bij het begin. Want het is niet voor niets dat het een beetje vreemd is dat je in de kerk een Bijbeltekst leest en dat je halverwege de preek nog denkt, oh, laat ik hem eens uit mijn tas halen. Het is wel heel mooi dat hij in je tas zit. Laat dat duidelijk zijn. Het is wel heel mooi. Maar ik denk bij mezelf, lieve mensen, als je nou weet dat je in de luren wordt gelegd door de geesten van de tijd. En je kunt het leren. Je kunt leren zien wat er niet klopt in de tijd. Als je het zelf niet weet, als je denkt, maar wij leven toch prettig en geweldig en in welvaart. Kom praten. Kom de Bijbel bestuderen. En je zult zien dat wat er in onze wereld gebeurt gewoon niet klopt. Dat mensen echt slaaf zijn geworden van de economie. En van de scams en van het geld en van de politieke leugens en weet ik wat allemaal. We zijn echt slaaf geworden. Pak dan je bevrijding in Christus Jezus. Als je nu vraagt, maar hoe doe ik dat dan? Kom, vanmiddag, hier in de kerk, in de middagdienst. Kom naar Bijbelstudiekringen, kom als het bezinning is. Waarom? Omdat je in de luren wordt gelegd. En je voorportaal alleen maar vult met datgene wat de tweede buurman in mijn voorbeeld deed. Ik heb geen oordeel over de goede man. En er is ook vrede gekomen tussen die beide buren. Dus daar gaat het me niet om. Maar als ik de ene vestibule binnenkom en ik word met alle egaars, het waren hindoes overigens, maar alle egaars in Christus ontvangen, om het zo maar te zeggen. En ik kom de volgende vestibule binnen met een dikke sik. En die man die kwam er ook nog achter dat ik dominee was. Toen had ik het helemaal gefloten. Ja? Dat was hel op aarde wat we bij die man meemaakten. En we moesten echt rechtop blijven staan om op de een of andere manier nog voor te zorgen dat die twee buren met elkaar in contact kwamen. Lieve mensen, als je je leven vult, je voorportaal van het paradijs met deze geest, en ik wijs dan maar de tweede buur aan, dan heb je niet door dat je slachtoffer bent van alle machten die je van God willen afhouden. Belangrijker nog, je hebt ook niet door dat jouw chagrijn anderen bij God weghaalt. En dat vind ik veel erger. Dus, zegt Paulus tegen die Efeziërs, pak nou die wapens. Ze zijn ervoor. Niet om dan maar met z'n allen te roepen van en nu gaan wij winnen. Nu gaan we Hamas een kopje kleiner maken. Nee, om met je buurman te kunnen praten. En vanuit het woord, met de helm van het geloof, met de gordel van de waarheid, te blijven staan. Dan sta je met één voet in het paradijs en met het andere in deze wereld. En dan zegt Paulus, en daar eindigen we dan ook mee, vrede zij met de broeders en de zusters. En liefde en geloof van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, genade en onvergankelijkheid zijn met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben. Zie je dat hij heel veel dingen niet zegt? Dat je een goed gevulde portemonnee en een prachtige carrière en een gezond leven op aarde en al die dingen meer, dat zegt hij niet. Wat is de uitwerking van het evangelie? Vrede zij met de broeders en de zusters. En liefde en geloof van God de Vader en van Jezus Christus de Heer. Genade en onvergankelijkheid zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben. En dan, lieve mensen, wordt de aarde het voorportaal van het paradijs. Wees welkom. Amen. Wij gaan samen zingen. Opwekking 704. O kerk, sta op.